Iedereen hartelijk welkom. We zullen snel beginnen. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 71, het derde, het negende en het dertiende vers. Psalm 71, de versen 3, bevrijd mij van het geweld des snoden, vers 9. Doe hem beschaamd staan en bezwijken. En het dertiende vers wil: blijf mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom. De versen 3, 9 en 13 van Psalm 71. Zullen we samen God zegen vragen? Heren, we naderen voor uw aangezicht aan de avond van deze dag. Nu we midden in deze week zijn samengekomen voor onze tweewekelijkse Bijbelkring. En we zeggen uw grote naam eerbiedig dank dat u ons de mogelijkheid schept dat wij hier samen mogen komen. En dat we ons bezig mogen houden met een nieuw gedeelte van dat oude boek De Christenreis. En u zal het vanavond gaan over de laatste verzoekingen die christen en hopende op een tocht door dit leven hebben ondervonden. En daarin wordt zichtbaar dat het leven van uw kerk tot het laatste toe aan verzoekingen en strijd blootstaat. En daarom hebben we die bede samen ook gezongen. Of u wilt beschermen en bewaren. Dat geldt wanneer we u kennen mogen en misschien nog jong zijn. Maar dat geldt heel in het bijzonder wanneer we ouder mogen worden. Wil gij in de grijsheid sterken. En bijzonder ook dan voor verzoekingen bewaren. Allen die u vrezen. En wanneer wij u niet kennen, Heere. Wil dan alsnog in ons leven werken. En komen met de krachtige bediening van uw Heilige Geest. En de vijanden die het op onze ondergang gemunt hebben te sterk zijn. En het laten zien dat u in Christus Jezus als koning heerst. Maar ook met uw genade zondaren wilt zalig maken. Wees met ons allen zoals we hier bijeen zijn. Denk ook aan ons zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons ook deze avond een goede en gezegende avond geven. En wil in deze lijdensweken, ook de weken waarin de biddag gehouden is, biddagen gevraagd worden van hen die het woord bedienen, ons gedenken, Heere. Geef dat ook dit woord, wat vanuit het oude boek van Bunyan tot ons komt, vanavond door u gebruikt mag worden en zegen mag dragen. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het uit enkel genade. En dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik wilde allereerst lezen uit het woord van God en de schriftlezing voor deze avond is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers tot en met het 33e vers. 2 Korinthe 11, de versen 12 tot en met 33. Paulus heeft het daar over de dwaalleraars, de valse apostelen. En dan zegt hij in 2 Korinthe 11 vers 12 het volgende. Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden van degene die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is er dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben. Doch zo niet neemt mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Dat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere, maar als in onwijsheid in deze vaste grond der roeming. Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest. Maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude, in naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen in de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad onder de Damascenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Tot zover dit gedeelte van Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. Zoals ik eigenlijk al aanduidde, zal het vanavond gaan over de laatste verzoekingen van christen en hopende. Er volgt nog wel het een en ander, maar het gaat toch echt vanavond over de laatste verzoekingen die zij op reis althans meemaken. De vorige Bijbelkring hebben we ons uitvoerig bezig gehouden met de geschiedenis van klein geloof. Zo uitvoerig zelf dat we met die geschiedenis nog niet helemaal klaargekomen zijn. Waar het om ging, ik wil het kort even ophalen. Terwijl de beide pelgrims op weg waren van de lieflijke bergen naar de betoverde grond, vertelt christen aanhopende het verhaal van een zekere klein geloof die ergens in de omgeving waar ze juist doortrokken werd overvallen. Deze klein geloof, zo zegt hij, was in slaap gevallen aan de kant van de weg waar de dodenlaan die vanaf de brede wegspoort loopt op de weg naar Sion uitkomt. Dat was gevaarlijke grond. En dat bleek ook, want van die dodenlaan kwamen 3 boeven, lafhartig, wantrouwen en schuld die hem overvielen. Deze namen hem de beurs met zilverstukken af en sloegen hem neer zodat hij bewusteloos en bloedend bleef liggen. Dat die rovers zo snel wegvluchten kwam omdat zij een gerucht hoorden en bang waren dat daar iemand aankwam die de naam Grote Genade droeg. Deze was een krachtig held en voor hem waren ze dodelijk bevreesd. Klein geloof kwam bij en zette zijn reis voort. Maar doordat hij de beurs met zilverstukken was kwijtgeraakt, leefde hij een arm en bedelend leven. Bunyan laat in deze geschiedenis duidelijk zien dat klein geloof wel de juwelen had, maar omdat hij de beurs miste, moest hij op zijn reis vaak verder in honger, dorst en armoede doorbrengen. De betekenis daarvan, zo hebben we gezien, is dit. Dat klein geloof wel de juwelen bezit, dat betekent dat hij de genade kent. Hij bezit, zoals ik ergens las, geloof, hoop en liefde. Het wezen van de zaak, de wortel van de zaak. Maar hij is de beurs kwijtgeraakt. Hij kan over dat wat hij bezit niet zo gemakkelijk spreken. Hij kan er niet zo voor uitkomen. Want er is klein geloof en vrees gekomen. Hij mist de vastheid, de zekere kennis dat hij delen mag in die belofte van God. Hij wordt heen en weer geslingerd. De leegte blijft in zijn leven. En het ergste daarbij is dat hij met de juwelen, zo laat Bunyan zien, niet op de juiste wijze werkzaam is en daarom in diepe armoede blijft. Hij ziet in ongeloof meer op wat hij mist dan dat hij smekend werkzaam is of de Heere hem in zijn leegte wil vervullen. Wel, als die geschiedenis zo duidelijk aanhopende verteld is door Christen, dan ontspint zich eigenlijk een gesprek tussen die beiden. En aan het slot van dat gesprek ging het er dan vooral over hoe dat die vijanden toch eigenlijk maar heel weinig tegenstand ondervonden van klein geloof. En hopende, in zijn vuur en in zijn ijver, beschuldigt klein geloof eigenlijk dat hij toch wel heel gemakkelijk zich door die vijanden heeft laten beroven. Christen, de meer ervaren gelovigen, meer geoefend in de weg van de Heere, bestraft hem. Hij zegt dat de vijanden sterk zijn, maar ook dat al Gods kinderen geen kampvechters zijn. Er zijn zwakken en sterken. En klein geloof was zo'n zwakke. Wel, zo zegt hopende dan, dan had ik toch eigenlijk maar gehoopt dat deze boeven, deze rovers in aanraking gekomen waren met die grote genade. Met een krachtig held als hij. Die zou hen wel verslagen hebben. En ook daar gaat Christen scherp op in. En hij laat aanhopende zien dat zelfs een geoefend strijder in de geestelijke strijd, een geoefend kind des Heren, als grote genade veel moeite heeft met de vijanden, omdat ze zo sterk zijn. En dat was eigenlijk het punt waar we de vorige keer gebleven waren. En ik wil daar beginnen te lezen. Dat is helemaal aan het slot van die geschiedenis van klein geloof. Hopende is aan het woord. En hij zegt dan, om hunnentwil wenste ik wel dat zij met grote genade te doen hadden gehad. Daarop zei Christen, ook al was hij het geweest, dan had hij waarschijnlijk ook de handen vol gehad. Want ik moet u zeggen dat grote genade wel uitstekend met zijn wapens weet om te gaan, zolang hij zijn tegenstanders op zwaardlengte kan houden. En dat hij dan ook heel wat moeite En dat hij hen dan ook heel wat moeite bezorgt. Maar wanneer lafhartig, wantrouwen of die ander hem in een lijf aan lijf gevecht aanvallen, zal hij heel wat meer moeite hebben om te voorkomen dat zij hem omverwerpen. En als een mens onder de voet gelopen is, dan weet ge hoe machteloos hij is. Wanneer ge de grote genade in het gezicht ziet, zult ge daarin diepe groeven en littekens zien, duidelijke bewijzen van wat ik zeg. Ja, eens moet hij in een gevecht gezegd hebben, wij wanhoopten zelfs aan ons leven. Hoe deden deze schaamteloze schurken en hun kornuiten David niet zuchten en klagen? Ja, ook Heman en Hiskia, toch geduchte kampvechters in hun tijd, moesten doen wat ze konden toen ze door hen aangevallen werden en toch kregen ze er duchtig van langs. Eens wilde ook Petrus proberen wat hij kon uitrichten tegen hen. Maar hoewel sommigen zeggen dat hij de eerste der apostelen is, werd hij door deze vijanden zo behandeld dat hij tenslotte bang was voor een eenvoudige dienstmaagd. Bovendien is hun koning altijd zo dichtbij dat zij hem door fluiten bereiken kunnen, staat er letterlijk. Nooit is hij zo ver dat hij er niet zou kunnen horen. En als ze ook maar ooit te kwaad krijgen, komt hij hen zo mogelijk te hulp. En van hem wordt gezegd, treft iemand hem met een zwaard, dan houdt het geen stand. Evenmin als lans, werphout of pijl. IJzer is voor hem als stro, koper als vermolmd hout. Geen pijl jaagt hem op de vlucht. Slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppelen. Als een stoppel acht hij een knots en hij lacht om het werpen van de lans. Wat kan iemand in zulke omstandigheden doen? Het is waar dat iemand die een paard heeft, als waarvan Job spreekt en die het verstand en moed heeft het te berijden, wel grote dingen zou kunnen uitrichten. Zijn trots gesnuif is een verschrikking. Het doorwoelt met vreugde het dal, met kracht trekt het de strijd tegemoet. Het lacht om de vrees en is onvervaard en deinst voor het zwaard niet terug. Boven hem rinkelt de pijlkoker, flikkeren lans en speer. Onstuimig en wild verslindt het de bodem en is niet te houden als de horen klinkt. Het hinnikt zo vaak, de horen wordt geblazen. En reeds van verre ruikt het de strijd, het geroep der aanvoerders en het krijgsgeschreeuw. Maar, zo vervolgde Christen, laten wij voetknechten als gij en ik nooit wensen een vijand te ontmoeten of denken dat wij het beter zouden kunnen nu wij van anderen horen dat zij de nederlaag leden. Nog ons vleien met de gedachte van onze dapperheid. Want juist zij vallen dikwijls bitter tegen wanneer het erop aankomt. Getuige daarvan is Petrus, die ik zojuist reeds noemde. Hij pochte. Ja, dat deed hij. Zijn ijdele hart deed hem zeggen dat hij meer en betere dingen voor zijn meester zou doen dan alle andere mensen. Maar wie werd zo overmocht en ten onder gebracht door deze schurken als hij? Wanneer wij dan ook horen dat zulke plunderingen plaatsvinden op de heerweg van de koning, dan moeten wij twee dingen doen. Ten eerste geharnast uittrekken en vooral een schild meenemen. Want omdat hij dat niet bezat, kon hij die de Leviathan zo dapper aanviel, hem niet op de vlucht drijven. Als dat schild ons ontbreekt, waarlijk, dan vreest deze duivel ons in het geheel niet. Daarom zei hij, die er weet van had, neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede ge al de brandende pijlen van de boze zult uitblussen. En voorts, het is ook goed dat wij de koning om geleide vragen. Ja, dat hij zelf met ons gaat. Dit deed David juichen toen hij in het dal der schaduwen des doods was. En Mozes wilde liever ter plaatse sterven dan één stap verder gaan zonder zijn God. O mijn broeder, als hij maar met ons meegaat, wat behoeven we dan te vrezen voor tienduizenden die zich tegen ons stellen? Maar zonder hem zullen de dapperste strijders vallen onder de geslagenen. Ik voor mij ben omwille van deze booswichten in de strijd gewikkeld geweest. En ofschoon ik door de goedheid van hem, die de barmhartige is, nog leef, kan ik toch niet op mijn dapperheid roemen. Dankbaar zal ik zijn wanneer ik zulke aanvallen niet meer ontmoet. Al ben ik bang dat we alle gevaren nog niet te boven zijn. Evenwel hoop ik, nu leeuw en beer mij nog niet verslonden hebben, dat God ook mij verlossen zal van de volgende onbesneden Filistijn. Tot zover dit tamelijk lange gedeelte uit het slot van het gesprek tussen Christen en hopende over die geschiedenis van kleingeloof. En dit gesprek is ontzaglijk belangrijk, want het tekent ons iets van het uitzonderlijke gewicht wat Bunyan hechtte aan het goed onderscheiden van de macht van de vijanden. Want daar loopt dit gesprek op uit. En het zal nog blijken vanavond dat juist dit laatste stuk van het gesprek voor de dingen die volgen in de christenreis van grote betekenis is. Als we de dingen proberen te ordenen, dan is duidelijk dat het in dit gedeelte wat ik voorlas in de eerste plaats ging over de macht van de vijand. En die vijand met een hoofdletter, dat is de vorst der duisternis. Hij wordt hier getekend aan de hand van een voor ons misschien onbekend gedeelte uit het boek Job. In Job, het 40ste hoofdstuk, leest u over de Leviathan. Het woord komt ook hier in dit gedeelte van de Christenreis voor. De Leviathan wordt door Job getekend als een geweldig monster wat uit de zee opkomt. En de oude uitleg van wie met die Leviathan bedoeld werd, is dat het de Satan was. Het beest wat uit de zee opkomt en wiens kracht uitvoerig door Job getekend wordt, is een verpersoonlijking van de vorst der duisternis. Tegenwoordige uitleggers gaan daar enigszins tegen in. Het is een nogal wat omstreden gedeelte uit de schriften wat precies met die Leviathan bedoeld zal zijn. Maar we zullen daar vanavond niet op ingaan, want het is voor dit gedeelte van de Christenreis ook helemaal niet belangrijk om dat uitvoerig uit de doeken te gaan doen. We luisteren gewoon naar Bunyan en we nemen met hem aan dat met die Leviathan die krachtige, monsterlijke verschijning, die strijd en gevechten aanbindt, de duivel bedoeld zou zijn. En zo gaan we ook begrijpen die misschien op het eerste gezicht of eerste gehoor duistere zinnen over een monster wat ten strijde trekt en een monster wat ongevoelig is voor de lans en de speer en de pijlkokers. Hier wordt de vorst der duisternis zelf mee bedoeld, tegen wie geen wapenen bestand zijn. En deze vorst der duisternis strijdt tegen de pelgrims op allerlei wijzen. Hij gebruikt, zo laat Bunyan in deze geschiedenis weten, niet alleen allerlei aanvechtingen in de vorm van zondige verzoekingen, die natuurlijk ook, maar hij kan ook mensen als klein geloof benauwen met ongeloofsgedachten, met wantrouwen, met lafhartigheid en met zware beschuldigingen. Daar zit de vorst der duisternis achter, zo zegt hij. En wanneer de vorst der duisternis achter al die bestrijdingen zit, zowel de verleidingen door de zonde als ook innerlijke aanvechtingen van ongeloof en twijfel, dan moeten wij over die verleidingen nooit te licht denken. Zelfs geoefende kinderen van God, zoals die grote genade, dragen de littekenen en de sporen van zware strijd in hun lichaam. En beroem u er daarom niet op in uw jeugdige ijver hopende, zo zegt Christen, dat grote genade de vijand wel zal kunnen verslaan. Want hij zal dat niet kunnen, tenzij de kracht van de Heere met hem is. In dit gedeelte zien we duidelijk dat met grote genade niet in de eerste plaats de genade van God bedoeld is, maar iemand. Duidelijk wordt uit de tekst die aangehaald wordt, 2 Korinthe 1 vers 8, dat Bunyan denkt aan Paulus. Wel, als er één geoefend kind van God was, was het Paulus. Maar die Paulus wist ook van de macht van de vijanden. Onder de macht van de vijanden is hij in levensgevaar geweest. Hij draagt de tekenen van de slagen die de vijand hem toebracht in zijn vlees en in zijn ziel. En ook worden nog andere namen genoemd. De naam van Heman, de dichter uit Psalm 88. U moet die aangrijpende psalm thuis maar eens lezen. Wat een diepe weg en een strijd heeft deze geoefende knecht van God moeten doormaken. Hij zei het, ik draag de vervaarnissen van God. Hiskia, die een benauwenis gekend heeft en een strijd toen hij aangevallen werd door de machten der duisternis. David, Petrus. En zo tekent Christen voor deze jeugdige Christen hopende dit hele beeld zo duidelijk. Dat hij zegt, zelfs Gods geoefende kinderen kunnen wanneer de vijand echt aanvalt, onder zijn aanvallen bezwijken. En daarom niet zo voortvarend, niet zo vol bravoer, niet zo vol ijver en vuur hopende. Want wanneer u zo blijft spreken, tekent dat dat u de vijand onderschat. Wij kunnen makkelijk zeggen dat wij de vijanden geestelijk wel zullen verslaan als die vijand ver weg is. Wij kunnen makkelijk zeggen dat we de vijand wel zullen verslaan als we nog ongeoefend zijn in de strijd en nog maar pas op de weg zijn. Maar wanneer we ouder worden en meer geoefend worden, dan gaan we steeds meer onze innerlijke zwakheid inleven. En in het begin van het geestelijke leven is er het gevaar van al te veel ijver en al te veel overmoed. Kijk, op deze wijze geeft Christen de geoefende zijn minder geoefende, vurige metgezel onderwijs. Laat het duidelijk zijn. Christen heeft geen bezwaar tegen vurigheid van geest op zichzelf. Maar Christen heeft wel bezwaar tegen de dwaasheid die soms met vurigheid van geest gepaard gaat. Namelijk dat men te hoog denkt van de eigen krachten en te gering denkt van de krachten van de vijand. Dat was ook zo bij Petrus. Petrus zei tegen de Heere Jezus: al zouden ze u allen verlaten, zo zal ik u geen zils verlaten. Vuur, maar geen oefening. En wat is dan de conclusie die Christen eraan verbindt, als hij zo geprobeerd heeft, hopende onderwijs te geven? Wel, we hebben twee dingen nodig. Zo is het slot van zijn betoog. In de eerste plaats hebben we nodig het schild van het geloof. Opdat op dat schild van het geloof alle vurige pijlen van de Satan uitgeblust zouden worden. En in de tweede plaats hebben we het nodig om de koning zelf om geleide te vragen op onze tocht. Dus tegen de vijanden en de aanvallen van die vijanden hebben we allereerst nodig het schild van het geloof. In Efeze 6 wordt dat genoemd, u weet dat, onder de geestelijke wapenrusting. En dan bedoelt de apostel Paulus met dat schild van het geloof uiteraard het geloof in beoefening. Want alleen geloof in beoefening, een werkzaam geloof, is een schild. Het gaat trouwens in heel die wapenrusting over dingen die in beoefening zijn. En dan is het opmerkelijk dat het geloof met het woord schild verbonden wordt. Een schild is iets wat beschermt. En vooral, naar alle waarschijnlijkheid, wordt hier het grote schild bedoeld wat de oude krijgers hadden. Niet zozeer het kleine schild waarmee ze zich in een zwaardgevecht verdedigden tegen de zwaardslagen, maar het grote manshoge schild waarmee ze zich konden verdedigen bij het bestormen van een stad tegen alle vurige pijlen die dan van de muur werden afgeschoten. Een schild wat hen helemaal bedekte. En dat grote zware schild waarachter ze helemaal schuilen konden, dat is het schild van het geloof. Laten we daaruit deze les ook trekken, dat het ware geloof in beoefening ook een beschermende kracht heeft. Wij denken bij het geloof allereerst aan kennis en vertrouwen. Zeker, dat is het geloof ook, volgens de catechismus en volgens de schrift. Maar het geloof in beoefening beschermt ook voor allerlei vurige pijlen. En vandaar dat wanneer de Satan krachtig zijn vurige pijlen probeert af te vuren, verleidingen van zonde of verzoekingen met ongeloof, dan is het noodzakelijk dat Gods volk op de knieën terechtkomt en smeekt: Heere, versterk het geloof. versterking en vernieuwing van het geloof is een schild dat beschermt tegen vurige pijlen. En Gods kinderen moeten het nooit van wat er in het verleden ligt of van hun geestelijke ervaringen in het verleden verwachten. Want dan zal zelfs een man als grote genade, Paulus, of een kampvechter als Hiskia of Heman, het onderspit delven. Het kan alleen in de beoefening van het ware geloof, het schild van het geloof. En het tweede is nog belangrijker, al zijn die twee elementen natuurlijk niet van elkaar los te maken. Het schild van het geloof, dat was het eerste. En het tweede, de koning om geleide te vragen. Zonder hem kunnen de pelgrims niets doen. Zij hebben ook in de strijd steeds weer nodig dat de koning hen zelf te hulp komt. Heel aangrijpend vind ik zelf die verwijzing van Bunyan naar Mozes in de woestijn. Mozes die met het volk verder moest en de Heere weigerde zelf met het volk mee te gaan en beloofde, ik zal alleen mijn engel met u zenden op het verdere van de reis. Nee, zegt Mozes, indien uw aangezicht niet met ons gaat, laat ons van deze plaats niet optrekken. Daarmee bedoelt Mozes dit, dat hij zegt, laten we liever hier in de woestijn blijven en dus ook in de woestijn sterven, dan verder gaan zonder de leiding en de hulp en de zegen van de Heere. O, dat is ook in de strijd van het leven, op de levenstocht, op de pelgrimsreis zo nodig. Niet alleen de beoefening van het geloof, maar ook het geleide van de koning, de aanwezigheid van de Heere. Christen zegt deze woorden, en ze zijn duidelijk bedoeld om hopende onderwijs te geven, maar hij weet niet hoe spoedig hij zelf dat onderwijs al nodig heeft. Dat is trouwens toch iets wat je als dominee, als ambtsdrager, maar ook als iemand die iets van genade kennen mag, nooit vergeten moet. Je kan soms dingen zeggen die je bedoelt om een ander te onderwijzen, omdat je denkt dat zo iemand dat heel nadrukkelijk nodig heeft. En voordat je het zelf weet, heb je het onderwijs wat je aan anderen voorhield meer nodig dan ieder ander. Zo ook bij christen. Want we lezen dat wanneer dit gesprek ten einde is, er een nieuwe ontmoeting komt. En die ontmoeting, het is een kort gedeelte, die beschrijft Bunyan als volgt. Zo gingen ze verder en onkunde volgde hen. Eindelijk kwamen ze op een plek waar ze een weg zagen die op hun weg uitkwam en die evenals de weg waarop zij gingen rechtuit scheen te lopen. Ze wisten niet welke van de twee ze kiezen moesten, want beide wegen schenen rechtdoor te gaan. Daarom bleven ze staan om te overleggen. Terwijl ze daar zo stonden te denken over de te kiezen weg, kwam een man naar hen toe die zwart van vlees was, maar gehuld in een helder wit kleed. En hij vroeg hun waarom ze daar stonden. Ze antwoordden dat ze naar de hemelstad gingen, maar niet wisten welke van de twee wegen ze moesten inslaan. Volg mij maar, zei de man, want ik ga ook daarheen. Ze volgden hem op de weg die daar op de grote weg uitkwam, maar die langzamerhand draaide en hen van de stad afvoerde, zodat na korte tijd hun gezicht van de stad was afgewend. Toch bleven zij hem volgen. Maar even voordat ze merkten dat ze verkeerd liepen, had hij hen beiden binnen het bereik van een net, waarin zij zo verward raakten dat ze niet meer wisten wat ze moesten doen. En tegelijk viel het witte kleed van de schouders van de zwarte man. Toen zagen ze waar ze waren. Daar lagen ze lange tijd te jammeren, want ze konden zichzelf er niet uit verlossen. Toen zei de christen tot zijn reisgenoot, nu zie ik hoe ik zelf heb gedwaald. Hebben de herders ons niet opgedragen ons te hoeden voor vleiers? Nu ondervinden wij wat de wijsheidsprediker in een spreekwoord zegt. Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden. De herders gaven ons een gids voor de weg, zij hopende, opdat we die te beter zouden kunnen vinden. Maar wij hebben verzuimd daarin te lezen en hebben ons niet gehoed voor de paden van de verleider. Hierin was David wijzer dan wij, want hij zegt: de daden van mensen, naar het woord uwer lippen heb ik mij gewacht, voor de paden van de leugenaar. Zo lagen ze zichzelf te beklagen in het net. Eindelijk ontdekte ze een engel in blinkend gewaad, die naar hen toe kwam met een geesel van touwtjes in zijn hand. Toen hij bij hen gekomen was, vroeg hij hen waar ze vandaan kwamen en wat ze hier deden. Zij vertelden hem dat ze arme pelgrims waren die naar Sion gingen, maar van de juiste weg waren afgevoerd door een zwarte man in het wit gekleed die ons beval, zo zeiden ze hem te volgen, want hij ging ook daarheen. Toen zei hij die de geesel in zijn hand had: dat is vleier, een valse apostel, die zich veranderd heeft in een engel des lichts. Daarop scheurde hij het net en liet die beide uit. Daarna zeide hij tot hen: volg mij, opdat ik u weer op de rechte weg breng. Ontmoeting met een vreemd persoon. Hij wordt door Bunyan aan ons voorgesteld als een man van zwart vlees, maar een blinkend kleed. We zullen ons dat uiteraard zo moeten indenken dat dat in het begin niet zichtbaar was, dat hij zwart van vlees was. Alleen het blinkende kleed was zichtbaar. Pas toen ze in het net terechtgekomen zijn, toen hebben christenen hopende ontdekt wie hij werkelijk was. Toen ze die man ontmoetten, waren ze op een kruispunt aangekomen. En kruispunten zijn in de christenreis altijd momenten waarop een keuze gemaakt moet worden. Zoals er in het leven van ieder mens kruispunten zijn waarop hij keuzes moet maken, ook in de hele gewone dingen van het leven, zo is er ook op de geestelijke pelgrimstocht kruispunten. En de kruispunten zijn de gevaarlijke momenten. Gevaarlijke momenten kunnen er ook op andere ogenblikken zijn, maar toch zeker bij de kruispunten, want dan is het gevaar des te groter om van de rechte weg af te dwalen. En wanneer ze een weg zien die parallel loopt met de weg die zij aan het reizen zijn, aarzelen ze welke weg ze moeten inslaan. Die aarzeling is op zichzelf niet verkeerd. Het is soms goed, zegt de schrift, om ons af te vragen welke weg we in zullen slaan. Staat en zie toe op de wegen waar toch de goede weg zij, Jeremia 6. Het overdenken van onze weg en het ons afvragen wat de goede weg is, is noodzakelijk. Alleen dienen we dan wel hem te kennen, te erkennen en om hulp te smeken die alleen de rechte weg, het rechte spoor kan wijzen. U leest daar hier niet over dat ze de Heere vroegen om licht en om leiding. U leest ook niet dat ze de kaart, de reisgids die de herders op de lieflijke bergen hen hadden meegegeven, raadpleegden. Maar in plaats daarvan leenden ze het oor aan deze vreemde gestalte met zijn blinkend kleed. Misschien zag hij er eerst wel uit als een van de lichtende gestalten die ze op de weg al waren tegengekomen. Engelen die bijvoorbeeld bij het kruis gestaan hadden, die drie lichtende gestalten die hen onderwijs gegeven hadden en christen de mantel hadden aangedaan enzovoort. In elk geval, ze luisteren naar hem. Hij zegt: volg mij, want dit is de weg die gegaan moet. En die weg die parallel liep met de weg waarlangs ze reisden, die weg die leek ook inderdaad recht te zijn, maar het einde van deze weg van de vleier is een pad van de dood. Deze man is namelijk niet wie hij werkelijk is. Hij is iemand die een rol speelt. Vleier is zijn naam. En hij heeft hen overreed om hem te volgen, en voor ze het beseffen is de weg die zo recht leek langzaam gaan draaien, zodat ze nu in plaats van in de richting van de hemelstad te reizen, langzaam maar zeker met hun rug naar de hemelstad gaan en dus van de hemelstad afreizen. En dan ineens zijn ze verstrikt in een net, zoals het in Bunyan's dagen wel meer gebeurde, dat wilde dieren in netten gevangen werden, of vogels in het net gevangen werden. Gevangen in een net zien ze dat die lichtende gestalte zijn witte gewaad afwerpt en dat hij zwart vlees heeft, teken dat hij een dienaar is van de vorst der duisternis. Wat bedoelt Bunyan met deze hele episode? Wel, de man die een licht gewaad heeft en een zwart vlees daaronder draagt, wordt vleier genoemd. Hij is een dienstknecht van de vorst der duisternis die erop uit is om de pelgrims van de rechte weg te brengen. Dat is duidelijk. Bij die vleier zullen we niet moeten denken aan openlijke ketterijen. Want openlijke ketterijen zijn christen en hopende al meer tegengekomen. Daar hebben ze zich doorgaans wel van afgekeerd. Die doorzagen ze wel. Nee, het gaat bij deze engel des lichts, bij deze vleier, om veel subtielere verleidingen. Niet de dwaalleer van Rome of de dwaalleer van het antinomianisme of van de oppervlakkige godsdienstigheid. Nee, de man heet niet voor niets vleier. Dwaalleer zal hij niet verkondigen. Maar hij vleit de mens in zijn trots. En dat zijn de meest erge vormen van vleierij en verzoeking. Wanneer mensen gevleid worden en gestreeld worden in hun trots. Dat kan zo gebeuren op allerlei manieren. Misschien mag ik één of twee voorbeelden noemen. Wanneer iemand iets van de Heere geleerd heeft en iemand anders zegt tegen hem dat hij toch zo'n bijzonder mens is. Of zegt tegen hem dat hij toch zoveel gehad heeft aan dat bijzondere gesprek dat ze samen gehad hebben. En dat wordt gebruikt door de vorst der duisternis om die man die de Heere vreesde en die woorden gesproken heeft te vleien. Zijn hoogmoed wordt gestreeld. En hij komt in een net terecht. Dat is een heel bijzonder gevaar voor mensen die een ambt bekleden. Vleierij. Nee, ik zeg niet dat je tegen een ouderling of tegen een predikant nooit eens mag zeggen dat de Heere goed geweest is. Werd dat maar meer gedaan. Maar u moet wel oppassen dat u mensen niet gaat vleien. Dat u niet op hun trots, en dat hebben alle mensen, ook ambtsdragers, op een verkeerde manier gaat inspelen. Want u bent er zelf slecht mee en u kan een strik worden voor hen die God op uw weg geplaatst heeft om u de weg naar Sion te leiden. De dingen luisteren hier nauw. Spreken over de dingen van de Heere, werd het maar meer gedaan. Maar tegelijkertijd het gevaar, het subtiele gevaar van de vleierij. Een dodelijke pijl in de hand van de vorst der duisternis. En vooral wordt die pijl erg dodelijk wanneer die vleierij gehanteerd wordt door iemand. Ook binnen onze eigen reformatorische kringen. Om iemand iets aan te praten wat hij niet werkelijk bezit. Dat is de ergste vorm van vleierij. Als je mensen iets probeert in hun hand te drukken, of zo mogelijk in hun hart te drukken, en hen daarna de handen oplegt, terwijl er geen reden voor is. Dat is echt een zwarte gestalte in een blinkend gewaad. En vandaar dat die herders op de lieflijke bergen zo indringend tegen beide pelgrims gezegd hebben: wacht u voor de vleier. Dat was een van de raadgevingen die ze hen meegaven. En wij dienen onszelf en elkaar ook in het licht van deze dingen te vermanen om niet met goedkope vleierij elkaar naar de mond te spreken. Dat is een dodelijk gevaar voor mensen die een weg van huichelachtigheid gaan. Het is zelfs een gevaar voor degene die oprecht de Heere vrezen. Want nu komen deze twee pelgrims, ja, doordat hun eigen hoogmoed eigenlijk geprikkeld is door de vleierij van deze duistere gestalte met zijn blinkende gewaad, in een net terecht en ze kunnen zich daar niet uit bevrijden. Maar ze komen wel met dat alles voor de Heere. Ze zijn bedroefd. Er komen tranen. Het zijn tranen van waarachtig berouw. En dan staat daar die man die hen plotseling uit dat net bevrijdt. Een man met een zweep in zijn hand die hen op de weg, de rechte weg terug wil wijzen. Hij is een lichtende gestalte, een schijnende gestalte, een engelengestalte, zo lijkt het. We zouden kunnen denken bijzonder aan de Heilige Geest die door het woord gestruikelde en gevangen pelgrims weer op de juiste weg terug wil brengen. Wat doet die man, die lichtende gestalte, met zijn zweep? Wel, ook daar zegt Bunyan nog iets meer over. En we lezen dat kleine gedeelte. Zo bracht hij hen terug naar de rechte weg, die zij verlaten hadden om vleier te volgen. Toen vroeg hij hun: waar hebt ge deze nacht geslapen? Zij antwoordden hem: bij de herders, op de lieflijke bergen. Hij vroeg verder of zij van de herders dan niet een aanwijzing voor de weg ontvangen hadden. En toen ze daarop met ja antwoordden, vroeg hij hun of ze, toen ze geen raad meer wisten, die gids dan niet tevoorschijn gehaald hadden om daarin te lezen. Zij antwoordden: nee. En toen hij hun vroeg waarom niet, zeiden ze dat ze dit vergeten hadden. Verder vroeg hij of de herders hen niet bevolen hadden zich te wachten voor de vleier. Ja, antwoordde zij, maar we verwachten niet dat deze schoonsprekende man de vleier was. Toen zag ik in mijn droom dat hij hen beval te gaan liggen, hetgeen ze deden. Daarop kastijde hij hen hevig, om hen op die wijze de rechte weg te leren, opdat ze daarop zouden gaan. En terwijl hij hen kastijde, zeide hij: allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeert u. Toen hij dit gedaan had, beval hij hun dat ze hun reis zouden voortzetten en goed acht geven op de aanwijzingen van de herders. Zij bedankten hem voor zijn goedheid en riepen langzaam voort op de rechte weg, zingende: komt hierheen, gij die wandelt langs de weg. Ziet hoe het pelgrims gaat die hem verlaten. Zij zijn gevangen in een warrend net, omdat ze goede raad lichtvaardig vergaten. Het is waar, ze zijn verlost, maar zo geziet, ze zijn gegeeseld tot hun nut. Vergeet dit niet. Opnieuw een opvallend gedeelte. Die man met de zweep, een lichtende gestalte, lijkt op een engelengestalte. Het is de Heilige Geest die de pelgrims op de rechte weg brengt door het woord. En die Heilige Geest die hen door het woord op de rechte pad brengt, bestraft hen tegelijkertijd. Laten we niet vergeten dat wanneer de Heere iemand die hem vreest op de rechte weg brengt, hij altijd bestraft. En die bestraffing wordt in Bunyan in twee delen beschreven. Het eerste is: hij bestraft hen met woorden. Want let u daar goed op. Hij vraagt hen wat er gebeurd is, waar ze geslapen hebben en welke raad ze van de herders gehad hebben op de lieflijke bergen, de reisgids, de kaart voor het rest van de reis die ze ontvangen hebben, of ze die ook wel geraadpleegd hebben. Hij vraagt ze of ze naar de raad geluisterd hebben om toch niet op de woorden van vleier acht te geven. En dan moeten beide pelgrims tot hun schande zeggen: nee, we hebben op al die goede raad geen acht gegeven. We hebben niet bij het woord geleefd. Hier laat de Heilige Geest dus zien dat er voor afdwalingen aan onze kant geen excuses te vinden zijn. Het wordt nogal eens gezegd, ook onder ons wel. De duivel zit niet stil. En lieve mensen, dat is zeker waar. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. En wie iets van de genade van God kent, weet ook iets van de listen en lagen van de vorst der duisternis. Maar zeggen we het soms niet te gemakkelijk. Soms niet te goedkoop. Alsof de duivel de oorzaak is van de duisternis in ons leven. Alsof de duivel de oorzaak is dat we het pad kwijt zijn. Als de Heere ons terugbrengt, dan wijst hij niet in de eerste plaats op de listen van de vorst der duisternis, maar stelt hij zijn volk in gebreken voor wat er in hun leven verkeerd gegaan is, zodat er geen verontschuldiging is. Weet de Heere dan niet dat die twee pelgrims verleid waren? Zeer zeker. Zeer zeker. En de vorst der duisternis zal zijn gerechte straf voor zijn verleidende kunsten eenmaal ten volle ontvangen. Maar wanneer hij tot zijn volk gaat spreken, spreekt de Heere allereerst en voornamelijk over wat er aan hun kant niet goed geweest is. De raad die ze in de wind hebben geslagen. De bevelen waar ze geen acht op hebben gegeven. Het woord. De reisgids die ze gesloten hebben gelaten. En hoe vaak is onbedachtzaamheid. Het slordig leven bij het woord. Het slordig leven bij de raadgevingen vanuit de schrift. Niet een oorzaak van afdwaling en van in de netten en strikken terecht te komen. De Heere laat aan deze twee pelgrims zien, door hen deze vragen te stellen, dat er geen excuus is, zodat ze zich niet verontschuldigen kunnen. En dan dat wonderlijke, dat die engel, of die lichtende gestalte, dat die zijn zweep hanteert om hen te kastijden. Kastijding kan er op allerlei manieren zijn. We hebben daar wel eens iets over gezegd en we komen daar waarschijnlijk binnenkort nog wel een keer op terug. Het kan in uiterlijke omstandigheden komen. Het kan ook in diepe geestelijke strijd gelegen zijn. Die kastijding, die is nodig. Net zo goed als het spreukenboek herhaaldelijk zegt dat bij de opvoeding van kinderen het nodig is dat ze soms gestraft worden. Want die zijn zoon lief heeft, die kastijdt hem. En wie de roede spaart, haat zijn zoon. En we weten alle, hoop ik, voor zover wij kinderen mogen hebben, dat het soms nodig is om harde woorden te spreken en te straffen. Dat hoort bij hun opvoeding. En als het goed is, komt die kastijding voort uit liefde. Zo is het hier ook. Openbaringen 3 staat het aan het adres van die lauwe gemeente van Laodicea. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. En dat wordt hier ook nadrukkelijk door deze engel gezegd. Die kastijding geschiedt uit liefde. En in Hebreeën 12 wordt gezegd, die kastijding, dat hoort bij het kindschap van God. Als ik u niet kastijd, dan zijt ge bastaards en geen zonen, zegt de apostel daar. God moet zijn kinderen kastijden. Nee, dat is niet tot eer van zijn kinderen, maar het is tot hun schande. Maar het is wel nuttig en nodig om ze te leren niet de eigen wegen te zoeken. En om ze te waarschuwen voor de vleier. En zo zijn ze het gaan zien en ook gaan verstaan. Zij zijn dankbaar voor de kastijding. En nu gaan ze voorzichtig verder op weg. Voorzichtig, ook daarin dat ze nu letten op de raad die de herders aan hen gegeven hadden. Opnieuw een ontmoeting. Het is de laatste ontmoeting. Althans de laatste ontmoeting met een man die hen van het rechte pad afdreigt te voeren. We zouden dit de laatste verzoeking van de beide pelgrims kunnen noemen. Al is de strijd nog niet een einde. Het is wel de laatste verzoeking die getekend wordt. En dat is de verzoeking, schrikt u niet met atheïst, de godlogenaar. En ook over die ontmoeting willen we Bunyan zelf aan het woord laten. Een poosje daarna bemerkten ze iemand in de verte die langzaam op hen afkwam en geheel alleen op de grote weg wandelde. Toen zei Christen tot zijn metgezel, ginds zie ik iemand met zijn rug naar Sion gekeerd die op ons afkomt. Ik zie hem ook, zei hopende. Laat ons nu oppassen, hij zou ook een vleier kunnen zijn. Intussen kwam de man al nader en nader en ten laatste kwam hij bij hen. Zijn naam was atheïst of godlogenaar. Hij vroeg hen waar zij heen gingen. Christen antwoordde, wij gaan naar de berg Sion. Toen barstte godlogenaar in een luid gelach uit. Waarom lacht ge toch zo, vroeg Christen. Daarop zei godlogenaar, ik lach omdat ik bemerk dat gij zulke dwazen zijt om zo'n moeilijke reis te ondernemen. Want al uw moeite wordt met niets beloond. Denkt ge dan, vroeg Christen hem, dat wij niet ontvangen zullen worden? Ontvangen, zei de godlogenaar. In deze hele wereld is niet zo'n plaats te vinden als waarvan gij droomt. Maar toch wel in de toekomende wereld, zei Christen. Daarop zei godlogenaar, toen ik nog in mijn eigen land woonde, hoorde ik hetzelfde als waarover gij nu zo stellig spreekt. En toen ik daarvan hoorde, trok ik erop uit om het te onderzoeken. Ik heb nu 20 jaar naar deze stad gezocht, maar ik heb er net zo weinig van gevonden als op de eerste dag dat ik op reis ging. Maar Christen zei, wij beiden hebben het gehoord en geloofd dat er zulk een plaats te vinden is. Waarop godlogenaar zei, had ik het ook niet geloofd toen ik nog thuis was? Ik zou zo'n verre reis toch niet gemaakt hebben om die plaats te zoeken. Maar nu ik die stad niet gevonden heb, en als ze er was zou ik haar zeker hebben gevonden, want ik ben al veel verder geweest dan gij. Nu ga ik terug en wil mijn hart ophalen aan dat wat ik toen verwierp, in plaats van te hopen op datgene waarvan ik nu weet dat het niet bestaat. Toen zei de Christen tot hoop, zijn metgezel, is het waar wat de man zegt? Maar hopende zeiden, pas op, hij is vast en zeker een der vleiers. Herinner u wat het ons berokkend heeft toen wij naar zulke mensen luisterden. Wat, geen berg Sion? Hebben wij dan niet vanaf de lieflijke bergen de poort van de stad gezien? Moeten wij thans niet door het geloof wandelen? Laten we verder gaan, zei hopende, opdat de man met de geesel niet weer bij ons komen. Gij had mij liever de les moeten voorhouden die ik u nu zal doen horen. Houd maar op, mijn zoon, naar de vermaning te luisteren, als ge toch afwijkt van de verstandige woorden. Ik zeg u, broeder, laten we niet naar hem luisteren, maar laten wij geloven om onze ziel te behouden. Daarop zei Christen, broeder, ik stelde u deze vraag niet omdat ik voor mezelf twijfelde aan de waarheid van ons geloof, maar om u ons op de proef te stellen en uw oprechtheid te laten tonen. Wat deze man betreft, ik weet dat de God deze wereld hem heeft verblind. Laten gij en ik verder gaan, wetende dat wij de waarheid geloofd hebben, en daarin is geen leugen. Nu verblijd ik mij, zei hopende, in de hoop der heerlijkheid Gods. Zo keerden ze zich van die man af. Hij lachte hen uit, maar vervolgde ook zijn weg. Atheïst, godlogenaar, die ontmoeten ze nu. Heel opmerkelijk dat ze hem bijna aan het einde van de reis pas ontmoeten. Als wij de christenreis zouden moeten samenstellen, zouden we misschien die ontmoeting met atheïst veel meer aan het begin zetten. Atheïst, een man die nergens aan gelooft, die met de rug naar Sion wandelt, die het hele Sion en de Bijbel en de God van de Bijbel enkel maar als inbeelding beschouwt, hopende. En christen zijn dwaze mensen die zich met een droom op de been houden. Inderdaad, atheïst kan aan het begin van de reis op ons afkomen. We kunnen lang in zijn ban geweest zijn. Maar het opmerkelijke is, en Bunyan laat dat heel fijn zien, dat die atheïst zelfs een aanvechting kan betekenen voor christenen die heel ver op reis zijn. De meest zware en ernstige twijfels, zelfs aan het bestaan van God en aan het bestaan van de hemelstad, kunnen ook in de levens van geoefende christenen hun aanvallen, hun vurige pijlen laten voelen. Bunyan heeft er zelf weet van gehad. Toen de Koran voor het eerst in het Engels vertaald werd, en Bunyan was toen al lang een man die de Heere vreesde, en hij die Koran las van Mohammed en van Allah, werd hij daar zo door geschokt, dat hij zich afvroeg, is er wel een God? Of is deze Allah de God? De Heere heeft hem daar uitgehaald. Maar twijfels aan het bestaan van God heeft Bunyan ook op hogere leeftijd gekend. En ik zeg niet dat ieder kind van God zulke twijfels vaak heeft. Maar ze kunnen er wel zijn. En vandaar dat ook dit gedeelte naar het leven getekend is. Atheïst. Hij probeert christenen hopende wijs te maken dat er geen God is en dat ze alleen maar een droom, een inbeelding hebben nagevolgd. En wanneer ze spreken dat ze op reis zijn naar Sion, lacht hij hen uit, onbedaarlijk. Is u wel eens opgevallen dat vooral in de schrift en ook in de geschriften van allerlei mensen die over het geestelijke leven geschreven hebben, de wereld vaak voorgesteld wordt als de lachende wereld? Nee, dat betekent niet dat een christen nooit zou mogen lachen. U begrijpt dat wel. Maar de wereld lacht en lacht alle indrukken weg. Een van de middelen die de vorst der duisternis heeft, is dat de jool en de vreugde van de wereld alle ernst en alle dingen die nog enigszins naar God en zijn dienst wijzen weglacht. Iemand die in zijn hart nog twijfelt over het christendom, maar gevangen wordt door de jool van de wereld en de spotlach van de wetenschap, zal al lachend zijn geloof kwijtraken. En een van de ergste dingen vandaag aan de dag is het atheïstische gelach van de zogenaamde ontspanning die ons door de media wordt gepresenteerd. Zogenaamde entertainment van de mensen die de lach willen propageren en alles belachelijk maken tot het heiligste toe. Conferenciers noemen we ze met een net woord. Daar zijn er onder die erger zijn dan atheïst. En die onze maatschappij vergiftigen met hun atheïsterij. En die het heilige tot zwijnenvoer maken. Ook dat is een aanvechting van de vorst der duisternis. En wij dienen ook vandaag voor dit soort dingen op onze hoede te zijn. Want de lach van de wetenschap, de verfijnde lach, en de grollende, brullende lach van de man die zoekt naar Jolijt, het is een middel om het geloof en het uitzicht en de weg naar Sion te verduisteren. Atheïst. Hij probeert hen ervan te overtuigen. Het is alleen maar een hersenschim. En het lijkt even alsof christen gevoelig is voor dat soort aanvechtingen. Het zal ook best wel zo zijn dat er oprechte christenen zijn die voor de aanvechtingen, is er wel een God, soms moeten buigen en er soms in verstrikt raken. Ik denk aan een voorval wat nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden gebeurd is. Dat het zo was dat in een ziekenhuis iemand me aansprak die eigenlijk nergens meer aan deed. En die toch met vragen liep. En goed, we gingen samen ergens in een hoekje zitten en ik heb geprobeerd in alle eenvoud om hem de weg ten leven uit te leggen en op het hart te binden, het woord te onderzoeken. Ik mocht het ook doen met de nodige vrijmoedigheid zelfs. En je komt thuis en je loopt je studeerkamer binnen en de vraag borrelt boven, maar heeft die man geen gelijk? Is er wel een God? Is er wel een eeuwig leven? Ja, zo kan het zijn dat dat aanvechtingen worden. Atheïst. Hij is geen vreemde verschijning. Maar gewaarschuwd en getuchtigd, onderwezen dus door de Geest en door het woord van de Heere, gaan zij hun eigen weg, de weg naar Sion, en zetten die weg voort. En dan komen ze terecht op de betoverde grond. En over die betoverde grond wil ik eigenlijk alleen nog maar een opmerking maken. We zullen daar de volgende keer mee beginnen. Die betoverde grond, wanneer ze daar terechtkomen, dat is een stuk gebied, een stuk land waar ze in slaap dreigen te raken. Een gebied waar een soort bedwelmende damp hangt. En hopende wankelt en wil eigenlijk het liefst maar aan de kant van de weg gaan liggen om te gaan slapen. Maar dan is het opnieuw Christen, de geoefende Christen, die hem op de been houdt. En die zegt wel, laten we tegen de slaap vechten, de slaap bestrijden, door te spreken over God en over zijn dienst, door een geestelijk gesprek. Ik zou op twee dingen willen wijzen en daarmee tegelijkertijd af willen sluiten. Geestelijke slaperigheid. Dat kan op alle mogelijke manieren binnensluipen in het leven. We moeten dat denk ik zien als geestelijke slordigheid. Het inslapen van de waakzaamheid tegen de zonde. Het inslapen van de waakzaamheid voor de verleiding. En noemt u maar op. Het slordig gaan leven. Gebedsleven. Het lezen van het woord. Dat is ook zoiets van slaperigheid. Maar kijk, Christen onderscheidt en doorziet, dat is een strik waarvoor die herders ons al gewaarschuwd hebben. En als we daarin verzeild raken, dan komen we opnieuw in de duisternis en in allerlei andere moeite terecht. Bovendien is de Heeren het niet waard dat we zijn wegen wandelen en zijn woorden ter harte nemen. En dan zegt hij wel, laten we tegen die slaap en tegen die sluimer ons wapenen door te spreken over de geestelijke dingen. Heb u zo wel eens nagedacht over het gesprek over het woord en over de geestelijke dingen? Als een middel tegen geestelijke sluimer, tegen geestelijke ingezonkenheid. Als je dat op je in laat werken, dan zeg je, dan is het misschien wel een teken van veel geestelijke slaperigheid dat er vandaag aan de dag in het algemeen zo moeilijk over geestelijke dingen gesproken wordt. En dat het vaak zo onmogelijk is om over de dingen des Heren van gedachten te wisselen. Want spreken over geestelijke dingen, ja, dat is iets wat noodzakelijk is, zegt u. Dat is iets waar je ook onderwijs uit kunt ontvangen. Het wapent, zegt Bunyan, ook tegen geestelijke doezelen en inslapen. En vandaar dat de bede van de psalmdichter de onze wel mag zijn, Heere. Wil u me geven te spreken over deze dingen en dat ik bij deze dingen mag leven en dat mijn ziel in deze dingen zich mag verblijden. Volgende keer hopen we daarop wat dieper in te gaan, maar ik wilde toch het punt waar het hier om ging alvast maar even aanduiden. We zingen, voordat we gaan pauzeren, uit Psalm 124... En daarvan het vierde vers, Psalm 124, en daarvan het vierde vers. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. 124, het vierde vers. Dan pauzeren we nu even. We zullen, want de tijd gaat ook verder, we zullen snel overgaan naar het laatste gedeelte van deze Bijbelkring. Dat is het behandelen van een aantal vragen. Nu is het zo dat ik meestal vraag of iemand wat te vragen heeft en dat hoop ik ook vanavond nog wel te kunnen doen. Maar ik heb, toen ik wegging of vanavond vond ik een briefje in mijn bus met een aantal vragen voor de Bijbelkring. Dus die zullen we eerst maar behandelen, want die zijn uiteindelijk het eerste binnengekomen. Dat kan natuurlijk ook, dat het op die manier gaat. Eventuele vragen voor de Bijbelkring, dus het was heel bescheiden. Eventueel stond er ook nog bij. Het zijn eigenlijk vragen die enigszins te maken hebben met wat de vorige keer behandeld is. Maar dat geeft niet. Het loopt in elkaar over, want we hebben het toch ook nog over kleingeloof gehad vanavond. Al was het dan het laatste stukje daarover. Nou, de eerste vraag is deze. Kan, streepje, mag je als onbekeerde ook bidden zoals de dichter van Psalm 77... waar we het de vorige keer over gehad hebben. Wat betreft Heere keer weder. Ook al gaat het dan om indrukken tussen aanhalingstekens. Ik denk dat ik de vraag wel goed begrijp. Dan is het dit. We hebben het de vorige keer gehad over kleingeloof. En gezien dat kleingeloven iemand voorstelde die de Heere vreesde, maar die alsmaar zag op wat hij miste. Hij zag de juwelen niet. En hij klaagde maar over zijn gemis. We hebben toen ook gezien, hij was er niet op een goede geestelijke wijze met dat gemis werkzaam. Kleingeloof moest natuurlijk niet over dat gemis heen stappen. Dat is een verkeerde geestelijke raad uiteraard. Maar het was wel verkeerd van kleingeloof en daarin bestond ook zijn kleingeloof dat hij niet op de goede geestelijke wijze met zijn gemis werkzaam was. En in dat verband heb ik Psalm 72 toen aangehaald, waar die dichter in het begin van de psalm ook klaagt, dat hij alles kwijt is, zou God zijn gena vergeten, dat is het begin van de psalm. En dan zegt hij, dit krenkt mij, de hand des Allerhoogste verhandert, ik zal de daden des Heren gedenken, dat hij dan toch het bij de Heren gaat zoeken. Nou, dat was misschien met een paar woorden waar we het vorige keer over hadden. Nu wordt hier gevraagd, mag je als onbekeerde ook bidden zoals deze dichter? Wat betreft het Heere keer weder, al gaat het dan om indrukken. Ik zou er dit van willen zeggen. Kijk, wat in Psalm 77 gebeden wordt, is gebeden door iemand die de Heere vreest. Dat is duidelijk uit de hele psalm. Dat tekent ook de hele psalm. Mag je dat ook als een onbekeerde gebruiken? Ik zeg, je moet altijd in die zin voorzichtig zijn met bijvoorbeeld psalmen waarin een kind van God aan het woord is, dat je die woorden niet op die manier gaat gebruiken, dat je zegt wel, dat maak ik tot de mijne en nu ben ik dus ook zoals het in die psalm staat. Zo gauw en zo makkelijk vereenzelvigen wij dan ons met de dichter van die psalm. Als dat gevaar goed onder ogen gezien wordt en als we daar de vinger bij moeten leggen, zou ik toch willen zeggen, kijk, dan is het natuurlijk wel zo dat iemand die onbekeerd is de woorden van God mag gebruiken. Ootmoedig, biddend, altijd mag vragen of de Heere in zijn leven door wil werken. En als het gaat over de psalmen die allen geschreven zijn door mensen die de Heere vreesden, dan mogen we ons niet zomaar op een heel makkelijke manier vereenzelvigen met die dichters, maar we mogen wel hun woorden op een ootmoedige, biddende, smekende wijze gebruiken of de Heere ook dat wat in die psalm staat aan ons wil schenken. En we mogen daar ook onderwijs uit ontvangen. Mogen we bidden, Heere, keer weder tot ons, al gaat het alleen maar om indrukken. Wanneer je gevoelig onder het woord geweest bent, indrukken gehad hebt onder het woord en daarna is alles koud geworden, mag je vragen of de Heere dat die indrukken wil vernieuwen, maar dan mag je er ook iets bij vragen, namelijk of de Heere door wil werken. Kijk, het is natuurlijk goed als je onder het woord gevoelig bent. En ik kan begrijpen, wanneer je eenmaal indrukken gehad hebt onder het woord, dat je daarnaar terug kunt verlangen, naar de tijd van het gevoelig zijn onder de schriften en onder de prediking. Daar mag je om vragen. Maar vraag er dan bij of de Heere het zo krachtig door wil werken, dat het niet alleen maar bij indrukken blijft, maar dat het zaligmakend, dat het geestelijk toegepast wordt aan het hart. Vraag niet te weinig. Denk aan een uitdrukking van dominee Bakker in een van zijn biddagpreken, dat mensen niet te gauw te veel vragen wanneer het gaat om geestelijke dingen. Tweede vraag is deze. Wat heeft Bunyan te zeggen voor de onbekeerde als je denkt aan de passages over de strijd met Apollyon en bijvoorbeeld de geschiedenis bij het kasteel van Reus Wanhoop? Het kan zo bang maken. Dat is een vraag die nog verder teruggaat dan de vorige keer uiteraard. Apollyon is al een hele tijd geleden en de geschiedenis van Reus Wanhoop hebben we een aantal keren geleden uitvoerig behandeld. Inderdaad, wanneer je die geschiedenissen lospelt uit de christenreis, dan zijn dat aangrijpende geschiedenissen. En dan kan ik de opmerking begrijpen, het kan bang maken. Wanneer je die geschiedenissen voor het eerst leest als kind, zo hebben wij misschien voor het eerst de christenreis gelezen. Ik weet wel dat ik toen ik bij mijn grootmoeder voor het eerst een kinderuitgave van de christenreis las, dat ik die geschiedenis van Apollyon altijd maar oversloeg. Vooral ook omdat er zo'n verschrikkelijk aangrijpend plaatje bij stond. Dat was iets wat toch wel een bepaalde vorm van angst aanjoeg. Wat moet je daarmee onbekeerd, wanneer je onbekeerd bent? Ik denk dat je daar een aantal dingen over kunt zeggen. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te doen. Bunyan heeft veel te zeggen voor onbekeerden. Niet alleen in zijn christenreis, maar ook in zijn andere werken. Als je de christenreis leest, dan is het echter wel zo dat je dan soms het gevoel hebt, vooral bij de geschiedenis van Apollyon en ook bij elementen van strijd, zoals die vanavond weer naar voren komen, dan zeg je, is dat nou een leven om jaloers op te worden? Reus Wanhoop, die kerker en al dat soort beelden komen dan voor je aandacht. Inderdaad, wanneer we eerlijk zijn, dan is er voor ons menselijk vlees, voor onze menselijke gedachtegang, weinig om op dat soort dingen jaloers te worden. Nu zeggen we ook altijd, en ik denk dat dat schriftuurlijk is, je hoeft om deze zware strijd ook niet te vragen. Daar hoef je ook niet om te bidden. Maar waarom tekent Bunyan dan deze aangrijpende strijd? Wel, punt 1 is om mensen duidelijk te maken dat het leven van een oprechte pelgrim een leven van strijd is. Het is het leven van een pelgrim, van een vreemdeling en het leven van een strijder die aan alle kanten door vijandige machten omringd is. En het hoort bij de geestelijke opvoedkunde die de Heere in zijn woord ook aan zijn kerk geeft, dat ook wanneer wij gewezen worden, als onbekeerde mensen gewezen moeten worden op de noodzaak van de bekering en het zoeken van de Heere, dat gewezen wordt op het feit dat wanneer wij werkelijk de Heere zouden gaan zoeken en hem mogen leren vrezen door genade, dat dat strijd met zich meebrengt. De Heere Jezus heeft dat ook gedaan. Misschien met niet zulke ontzaggelijke beelden als Bunyan dat doet. Maar de Heere Jezus heeft nadrukkelijk, als hij mensen tot bekering riep, laten zien dat het volgen van hem, zoals dat in het evangelie genoemd wordt, dat het zoeken van hem, dat dat heel wat met zich meebrengt. Discipelschap, heeft iemand eens gezegd, brengt kosten met zich mee. En de Heere Jezus laat altijd zien wat het kost om discipel te worden. Alles verlaten, indien iemand mij volgt, achter mij wil komen. En die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is door de Heere Jezus gezegd. Daarin handelt de Heere Jezus. En Bunyan staat in de lijn van deze grote profeet en leraar eerlijk met mensen. Hij laat zien dat het christenleven een zaak is om te zoeken, maar ook een zaak is van strijd. Nou, ik denk dat dat het ene is wat ik wil benadrukken. Het andere is, als onbekeerde, wanneer je boek als de Christenreis leest, moet je ook niet vergeten dat Bunyan hier de weg beschrijft zoals een christen die kan gaan, zoals hij die zelf ook in grote lijnen gegaan heeft, maar dat Bunyan wel degelijk weet heeft dat de Heere ook andere wegen kan gaan. En daarom heeft hij later pastoraal de Christinnenreis geschreven, als aanvulling op de Christenreis. Dan gaat het over dezelfde dingen. En dan tekent hij ook het leven van Christiana als een leven van strijd, want dat ging ook Christiana niet voorbij. Maar de strijd is anders en volgens sommigen minder heftig en minder ernstig dan in de Christenreis. Dat laatste zou ik niet helemaal zo willen zeggen, maar er is wel verschil. En dat moeten we ook bij het lezen van de Christenreis nooit vergeten. Dat er ook verscheidenheid is in de wijze waarop de Heere leidt. En het derde is, en dan denk ik aan Bunyan's eerste werken, derde is dit, dat wij, wanneer wij onbekeerd zijn, nooit moeten vergeten dat het christenleven, ook al is het een leven van strijd, een gezegend leven is. En dat de zegen meer is dan alle strijd. Dat ziet Gods kind niet altijd wanneer hij in het donker zit en in de aanvechting zit. Maar de zegen van de Heere, die maakt rijk en voegt er geen smart bij, zegt het boek van de Spreuken, en dat wordt waar in het leven van Gods kinderen. En dan kan Bunyan ook in heel zijn werken sterk aanprijzen en aandringen om de Heere te zoeken en erop wijzen wat er bij deze God te vinden is. Nou, er is over deze laatste vraag nogal meer te zeggen, maar ik denk dat ik het voor dit moment, wat deze twee schriftelijke vragen betreft, hierbij moet laten. En ik dacht dat ik het meeste belangrijke wat ik erover te zeggen had ook gezegd heb. Zijn er vanavond nog vragen? Want dat wil ik toch ook nog even gelegenheid voor geven. Ja? Om iets naders te zeggen, dat zal zeker kunnen, en dat wil ik ook wel proberen. Als je daar echt heel diep op in wilt gaan, dan zou je een of meer keer over Psalm 88 moeten preken. Psalm 88, wanneer u hem niet kent, is het zeker de moeite waard om die psalm door te lezen. Het is een van de meest donkere psalmen in de zin van taalgebruik, de strijd, de geweldige aanvechting die hier aan het woord komt, is een van de meest diepe psalmen die het psalmboek kent. En het is inderdaad waar. Wat opmerkelijke is dat Bunyan Heman tot de strijders rekent. En wanneer je psalm 88 leest, dan lees je een zwak en zeer beproefd en zeer aangevochten mens. Wij zouden zeggen het tegendeel van een strijder. Maar ik denk dat Bunyan hiermee iets heeft willen uitdrukken wat nu het geheim is van de ware geestelijke strijd. Wij denken bij strijden vaak aan het zich verzetten tegen allerlei boze machten, tegen allerlei boze aanvechtingen. En strijd en overwinning, dat zijn twee woorden die nauw met elkaar verbonden zijn in onze manier van denken. De Bijbelse wijze van strijden is veel meer de wijze van 2 Korinthe 12 en ook van Psalm 88. Te moeten leren dat mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En En dat is iets wat een geweldige les geweest is voor de apostel Paulus. Die vijanden had. Maar die ook 2 Korinthe 12 die doorn in het vlees had. En die de Heere krachtig gebeden heeft of hij die doorn wou wegnemen. En Paulus moest leren dat zijn heil lag in zijn verlies. Hè, zijn kracht in zwakheid. Nou, echte, ware, geoefende strijders leren dat ook. En ik denk dat Bunyan dat heeft willen uitdrukken met het verwijzen naar Heman. Naar mijn gedachte ook Hiskia. Maar zeker ook Heman. Dat Heman in een weg van diepe vernedering en zware beproeving toch een zeer geoefend strijder geweest is. Want wanneer je Psalm 88 leest, dan leest u vele worstelingen en klachten. Maar het is een man die van het eerste vers tot het laatste vers worstelt aan de troon van Gods genade. En dat is het kenmerk van een ware strijder. Dat in die strijd, in die worsteling het uitdrijft. En dat de Heere aangeroepen wordt. Ik weet niet of het is zomaar een korte opmerking. Het is dus echt iets. Maar het op deze wijze wat verduidelijkt is. Nog iemand? Ja? Dat is een bom.
Ja. Maar u hebt toch ook steeds door heel die geschiedenis ook de ontzaglijke vreugde, want als je dan in die poort getrokken wordt, dat is al het begin van behaging als je een beetje het kruis komt, dan is het vaak van zonde, dat heeft toch wel een onsprekelijke vreugde.
Jazeker.
En ook in het huis van Uitlager en steeds van de laatste keren en zo op die lieflijke bergen en zo, dat is een hemelse vreugde geweest, dat is toch ook
zeker waar, als u daarop wijst, ik zal even de vraag kort proberen te herhalen. Het is niet alleen de benauwdheid en de aanvechting wordt hier gezegd, maar het is toch ook de onuitsprekelijke vreugde die er in het hele boek toch ook doorheen loopt. Dan wordt gewezen bij het kruis, het huis van Uitlegger, de lieflijke bergen. We zouden nog verder kunnen gaan, maar dat ligt helemaal nog in de toekomst wat we behandelen zullen. Daar wordt ook nog over de vreugde en het vooruitzicht. Over de naar de hemelstad verder nog gesproken. Natuurlijk is dat zo. We moeten ook niet vergeten, en dat zou ik er dan nog bij willen zeggen, dat Bunyan die beproevingen heel duidelijk en heel scherp beschrijft. En daar is ook iets zichtbaar in zijn eigen beleving. Maar dat wanneer hij de vreugde beschrijft, dat hij dat ook heel uitvoerig doet, maar altijd laat zien dat wanneer christenen op de plaats van de vreugde en op de plaats van het rust mogen vinden, vertoeven, dan verblijven ze daar vaak een aantal dagen. Op de lieflijke bergen zijn ze in ieder geval een dag en een nacht geweest. En dan staat er zo dat ze zich ter ruste begaven en dat ze gegeten en gedronken hebben aan die Godsrivier. Hebben ze uit mogen rusten. Dus die periode van vreugde en van blijdschap in God, die tekent Bunyan, maar hij tekent daar ook bij dat het perioden geweest zijn die soms wel langer geduurd hebben. Terwijl de strijd, die ook nadrukkelijk aan de orde komt, ook wel lang kan duren. Denk maar aan Reus Wanhoop, dat heeft natuurlijk ook dagen geduurd in de tekening van Bunyan. Maar soms toch ook als hele korte en heftige aanvallen getekend wordt, dat ook. Maar wanneer we de hoogten in de christenreis bespreken, moeten we dat element dat christen en hopende en eerder christen en getrouw, dat ze het feit dat ze rust mochten vinden en daar ook als het ware voor hun hart, voor hun innerlijke leven adem mochten halen, dat moeten we niet vergeten. Maar u wijst er terecht op, die kant zit er duidelijk ook aan. Maar wanneer je natuurlijk de christenreis leest en vooral die stukken leest waar we soms een aantal keren achter elkaar de nadruk op gevestigd hebben, dan kan die indruk wel eens bij je boven komen. Wat is het toch een leven van strijd? Maar ik denk ook, en dat wil ik toch in het licht van de schrift ook vasthouden, dat Bunyan daarin zocht eerlijk Bijbels onderwijs te geven. Want het leven van een oprecht kind des Heren zal niet buiten strijd omgaan. Het was een remonstrant, maar dit gedicht van die remonstrant is wel waar. Dirk Ravenelszoon Kamphuizen. Daar moet veel strijd gestreden zijn. er veel gebedsgebeden zijn. Daar moet een heilige zede zijn, zo wil het hierna in vrede zijn. Goed, hier was hij zijn remonstrantisme dan kwijt. Maar er moet wel veel strijd gestreden zijn, dat is wel waar.
Ja,
ja. Dat is waar. 88 en 89, de eerkroon van 89 naar de diepte van 88, dat is waar. Er is nog gelegenheid, denk ik, voor één vraagje. Ja? Dat is geen kleine vraag. Tenminste, maar ik zal er wel proberen een kort antwoord op te geven. Het gaat over atheïst. En daar staat inderdaad, en dat is terecht, dat heb je goed gehoord. En daar staat inderdaad dat atheïst, dat hij zelf zegt dat hij 20 jaar gezocht heeft. En die 20 jaar heeft hij serieus gezocht. Ik denk dat dat ook terecht is. Maar dat hij niet gevonden heeft. Dan staat er niet dat God hem verblind heeft. Al zou daar ook nog wel het een en ander over te zeggen zijn. Maar Christen zegt aan het slot het zo. Wat deze man betreft, ik weet dat de God deze wereld zijn verstand verblind heeft. Zo schrijft Bunyan het. Dus om Bunyan recht te doen, moeten we dat er wel even bij zeggen. Maar wil ik over beide iets zeggen. Zowel wanneer je opmerkt, wat is de weg die de Heere nou hierin wijst. Maar eerst iets zoals het er staat. Kijk, atheïst is natuurlijk iemand die getekend wordt als een man die op weg is. Maar die terugkomt van de pelgrimstocht. En hij is een heel eind gekomen. Nou is het duidelijk, laten we dat meteen heel nadrukkelijk zeggen, Bunyan tekent wel meer van die mensen die aan de pelgrimsreis hebben deelgenomen, maar die nooit echte pelgrims geweest zijn. Ja, dat is dus bij atheïst ook niet het geval. Hij is geen echte pelgrim geweest. Wat is atheïst dan wel geweest? En wat wordt bedoeld met het zoeken van 20 jaar? Atheïst, dat kun je uit zijn woorden opmaken, de manier waarop hij het zegt, is een man geweest die uit een zekere nieuwsgierigheid en misschien ook wel uit een zekere oprechtheid aan het zoeken geweest is, maar nooit heeft gevonden. Zoals er wel meer mensen zijn die in deze wereld allerlei dingen gaan onderzoeken. Je hebt mensen, je komt ze soms tegen, die reizen alle kerken in een bepaalde streek af en ze gaan overal eens kerken en ze maken overal aantekeningen van en dan gaan ze voor zichzelf uitmaken wat de kerk is waar ze het liefste zouden zich bij zouden voegen. Of die allerlei secten en vreemdsoortige bewegingen gaan onderzoeken en overal eens een paar maanden bij verkeren en dan uiteindelijk een beslissing maken waar ze de rest van hun leven bij willen blijven. Nou, op die manier, denk ik, als ik het goed zie, heeft Bunyan ook atheïst getekend. Een man die altijd op zoek geweest is en die zeker wel op zijn manier serieus op zoek geweest is, die ook de Bijbel wel onderzocht heeft, maar hij heeft nooit als een arme zondaar de genade van God gezocht. Dat lees je ook nergens in de beschrijving van atheïst. Hij is wel een zoeker in de zin van onderzoeken wat nu het goede en wat nu het juiste is, maar je merkt niet dat hij om God verlegen geweest is. En dat het hem te doen was om het heil, de genade en de vergeving. De God deze wereld heeft hem verblind, zegt Christen. Dat is een tekst uit de schrift. Ik weet op het moment niet direct waar het staat. Ik meen in een van de pastorale brieven van de apostel Paulus. Dat de duivel mensen verblinden kan. En dat is een heel ernstig iets. Die toch op hun manier wel aan het zoeken zijn. Maar zich laten verstrikken en laten verblinden. Door allerlei wind van leer. Door allerlei opvattingen. En daarom is het zo dringend nodig. Dat mensen zoals atheïst. Die wat zoekend. Iets wat losgeslagen. Met alle ernst misschien die hun van nature eigen is. Dat die gewezen wordt op het woord van de Heere. En dat wij elkaar ook steeds wijzen op het woord van de Heere. En dat we zeggen, wel dat wij geroepen worden om eerlijk met de schriften om te gaan. En vanuit de schriften onderwezen willen worden. En als het woord van de schriften ons duidelijk gebracht wordt. Dan gaat het er niet om dat ik alles onderzoek en dan probeer een weg te vinden. Maar dan gaat het er om dat ik dat ene nodige leer zoeken. En dat ene nodige leer zoeken is niet het zoeken van een interessante religie zoals velen vandaag doen. Maar dat is het zoeken van God en van Christus. Van een borg voor mijn schuld. En van de bedekking van de zonde in zijn dierbaar bloed. Dat is het noodzakelijke. En dat heeft atheïst niet gezien. Niet willen zien. Ik heb in een van de verklaringen, in de verklaring van dominee C. den Boer, de hervormde dominee den Boer, een aantal voorbeelden gelezen. Die heb ik niet aan kunnen halen, maar daar staan een paar aangrijpende voorbeelden bij van mensen die toch aan de ene kant wel zoekend waren en aan de andere kant toch eigenlijk van de schrift als zodanig niets wilden weten en van de kern van de boodschap. En hij legt ook atheïst helemaal in die zin uit. Als je het dus zo ook uitlegt, dan kom je direct niet in strijd met de tekst zoekt en gij zult vinden. Zoekt en gij zult vinden, dat betekent natuurlijk in het verband waarin het staat allereerst, dat de Heere Jezus Christus zichzelf daar predikt als de grote profeet, de grote priester, de borg en zaligmaker. En dat hij zegt om het heil nu in hem te zoeken en bij hem te zoeken. En dat hij zich wil laten vinden door genade. En dat de Heere in zijn woord, dat moeten we ook goed vasthouden, geen mens bedriegt. De duivel kan wel een mens bedriegen, die kan mensen verblinden. Maar de Heere bedriegt in zijn woord en in de uitleg van dat woord, wat naar de zin en mening van de schrift is, geen mens. En wijst de heldere, klare, duidelijke weg. Maar het is natuurlijk wel zo dat wanneer een mens zoekend en tastend zijn weg zoekt, maar zich niet door het woord wil laten onderwijzen, dat hij ook door de Heere losgelaten kan worden. En dan kun je ook zeggen dat God mensen tot blindheid overgeeft. Maar de schrift maakt wel duidelijk dat wanneer God tot mensen tot blindheid overgeeft, dat dat altijd door hun eigen schuld komt. Dat is nooit buiten de schuld van mensen om. Misschien dat ik het zo kort heb gezegd, al is er over die vraag ook nog wat een en ander te zeggen. Mag ik... ik heb broeder Heijstek willen vragen, maar die is verdwenen. Mag ik broeder Wiegel vragen om met ons te eindigen? Psalm 119, vers 17 en 18 zingen we samen. 119, vers 17 en 18.
Heere des hemels en der aarde, zo zijn we weer gekomen aan het einde van deze bespreking. En we mochten nog in alle vrijheid rondom uw woord bijeen vergaderen. En we komen tot u te vragen, wil u het gesproken nog eens achtervolgen met uw heilige zegen. We hebben gehoord hoeveel wegen en hoeveel manieren en gangen dat er zijn die van u afleiden. En dat het maar waar mocht worden wat we zo even mochten zingen. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Heer, mocht dat nog eens wezen, dat deze avond nog eens mocht leiden tot een waarachte bekering, zij het voor het eerst of bij vernieuwing, dat uw naam er nog door geprezen mocht worden en uw koninkrijk daar nog door uitgebreid mocht worden. Heere, wat zou dat groot wezen. Wij danken u dat gij uw dienstknecht nog ondersteund hebt. Wees zo verder met hem en stel hem zo tot een rijke zegen der gemeente. Wees zo verder met de gemeente, met de zieken, de rouwdragenden, allen die het moeilijk hebben. En breng zo ieder op de plaats van zijn bestemming, in de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Wel thuis.